Vanmorgen werd mij gevraagd, waarover ga je spreken? Ik zeg over drie bomen. En de eerste boom die vinden we in Psalm 1. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar wij zijn allemaal bomen door God geplant. En daar wil ik wel graag iets met u over delen. En wel aan de hand van wat we hier zien, Psalm 1 en Lucas 13 en Jeremia 17. We beginnen bij Psalm 1. We hebben dat mooie lied met elkaar gezongen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal gelukken. Maar zo niet de goddelozen. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Als je, tenminste in mijn vertaling, de Herziene Statenvertaling en in MBG ja, staat dat ook, daar staat boven twee wegen. En dat is de weg van de rechtvaardigen en de weg van de goddelozen. En ik wil heel kort die psalm met u doornemen aan de hand van een paar plaatjes. Maar ik wil het wel hebben over die boom die geplant is aan waterbeken. Want dat is positief en dat is de boodschap die voor ons is. Dat kaf. Ik hoop dat hier niemand zit die zegt, ja, ik ben kaf. Maar dat je mag weten dat God jou geplant heeft. Gooi heeft in zijn gebed, of in zijn gebed menig gezegd van, God heeft een doel met ons persoonlijk, als gemeente en met het volk Israël. En dat komt heel mooi tot uitdrukking ook in wat ik ga vertellen over die bomen. God heeft een doel met uw en mijn leven. Dat zullen we zien aan de hand van die drie bomen. Die eerste boom, die is een waterbeken. Dat is dus iemand die, waarvan hier gezegd, iemand die gelukkig is. Gelukkig omdat hij niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog staat op de weg van de zondaars en ook niet zit in de kring van de spotters. Maar die aan des Heren wet en de Torah, want het gaat hier eigenlijk over een Jood, maar dat geldt ook voor ons, die aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. En die zwet overpijnt bij dag en bij nacht. Zo iemand wordt vergeleken met een boom geplant aan waterbeken. God zegt dus iemand die zich afgezonderd houdt, die zich bewust is dat we wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. In het laatste lied iemand die zegt, ik wil mijn leven opofferen aan de Heer Jezus. Mijn leven is nu de Heer Jezus. En die het woord van God overdenkt, zo iemand wordt vergeleken met die boom die aan waterbeken is geplant. Niet iedereen, ook al ben je een christen, ook al ben je een gelovige, voldoet aan het plaatje wat hier staat. Als jij je niet verdiept in het woord van God, als je het woord van God niet overdenkt, en je doet volop mee met de dingen van deze wereld, en die hoeven niet altijd slecht te zijn hoor. Ik zit ook graag op een terrasje, ik ga ook graag eens een keer ergens naartoe. Je mag plezier hebben in je leven. Maar uiteindelijk, je moet je wel altijd bewust zijn, je bent in deze wereld, maar niet van deze wereld. En Romeinen 12 zegt dat wij veranderd moeten worden in ons denken. Dus dat we niet het denken van de wereld, de raad van de goddelozen, dat we ons die niet eigen moeten maken. Nou, zo iemand die voldoet aan het plaatje wat hier staat. Nou, het andere plaatje wil ik helemaal niet zo lang bij stilstaan. Dat is de weg van de goddelozen. Dat is de beschrijving van de goddelozen. Die boom die heeft wortels. Kaf heeft geen wortels. Kaf is dat vliesje dat zit om de tarwe of het koren. En dat wordt gezeefd en dan neemt de wind, neemt het kaf mee. Het is waardeloos, het heeft geen waarde. Het heeft geen enkel gewicht, het wordt zo met de wind meegenomen. Of zoals de Bijbel zegt, door elke leer, elke wind van leer, gaat zo mee. En uiteindelijk zegt Matthäus 3 vers 12, dat de Heer Jezus het kaf met onuitblusbaar vuur zal verbranden. Dus dat is het kaf. Nou, ik geloof niet dat iemand zich hier tot het kaf rekent, maar tot een boom. Nou, dat is uiteindelijk de weg zoals die eindigt. De weg van de rechtvaardige leidt naar het leven. Ik ken dat liedje wel, ik heb dat wel eens vaker gehoord op een crematie of begrafenis van Led Zeppelin, voor de ouderen onder ons. Stairway to Heaven of The Highway to Hell van AC/DC. Nou, helaas, de meesten bevinden zich op de Highway to Hell. De brede weg, zegt de Bijbel. De weg die naar het verderf leidt. Maar de Stairway to Heaven is een smalle weg, een smalle poort waar je naar binnen gaat. En het is één van die beide. Er is geen middenweg. Het is of de Stairway to Heaven of de Highway to Hell. Kijk, de Bijbel is heel zwart-wit. Of je behoort tot de goddeloze, of je behoort tot de rechtvaardige. Of je bent warm, of je bent koud. Of je bent zwart, of je bent wit. Dus de Bijbel is heel, niet moeilijk, gemakkelijk eigenlijk. Maar deelt het gewoon in twee wegen. En de mensheid bestaat uit twee mensen. Of je behoort tot de rechtvaardige. Je gelooft in de Heer Jezus. Je gelooft dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. En Hij zegt, en niemand komt tot de Vader dan door mij. Als hij, de Heer zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt niet, ik ben een weg. Dat wordt gezegd, hè. Vele wegen leiden naar Rome. Vele wegen leiden naar de hemel. Nee, de Heer Jezus zegt, er is maar één weg en dat ben ik. Ik ben de weg, de weg, de waarheid. Hij sluit daarmee alle andere wegen uit. Of het nu het boeddhisme is, het hindoeïsme, de islam, hij sluit alle wegen uit. En alle personen. Dus, en dat wordt ons christenen nog wel eens kwalijk genomen. Hè? Dat wij zo exclusief zijn. Dat wij een evangelie verkondigen dat er maar één weg is. Maar ja, dat is wel wat de Heer Jezus zegt. Nu gaan we terug. Dit is eigenlijk in het kort Psalm 1. De weg die van de rechtvaardige die naar het leven leidt en de weg van de goddeloze die naar het verderf leidt. En daarom begint het boek Psalmen hiermee. Dit is eigenlijk het evangelie wat wij uitdragen. Dat mensen gelukkig kunnen worden. Hoe kun je gelukkig worden? Guido Weijers heeft deze week een soort masterclass gegeven in de Maaspoort voor middelbare scholieren. Het ging over het geluk. Ik kan u één ding zeggen, hij zal niet hier hebben gezegd dat je gelukkig wordt als je niet wandelt in de raad van de goddelozen. Hij zal het zeker niet hebben gehad dat je gelukkig wordt als je niet staat op de weg van de zondaars en zit in de kring van de spotters. Dat wil niet zeggen dat mensen niet gelukkig kunnen worden, want nogmaals, de schepping en alles wat God ons geeft, daar kun je best gelukkig van worden. Maar het is een ander soort geluk als wat de Bijbel aanbiedt. Vrede in je hart, eeuwig leven dat je mag hebben, noem maar op. We gaan terug naar die boom geplant aan waterbeken. Dus dat is die eerste boom. Ik wil daar kort iets over zeggen. Ja. Die boom, die is geplant. Die is er niet vanzelf gekomen. Die is geplant. En je zult het zien in al die drie schriftgedeeltes. Die bomen zijn geplant. En wie is de planter? Wie heeft die boom geplant? Jesaja 5 zegt dat God Israël geplant heeft. Als een wijnstok. En hij verwachtte goede vruchten van die wijnstok. Maar die wijnstok bracht stinkende vruchten voort. Slechte vruchten. Maar Jesaja 5, je moet er maar eens lezen, daar staat dat God de planter is. Ook in Lucas 13, daar staat een man die heeft een vijgenboom in zijn wijngaard geplant. Jeremia 13 ook. God is de schepper van alles wat we zien, van heel deze aarde, van deze wereldbol waar we ons nu zo druk over maken, over het klimaat, daar noem maar op. Hij is de schepper. Hij heeft de mens geplant, als het ware, hier op deze aardbodem. U en ik en alle mensen om ons heen, hij is de schepper, wij zijn het schepsel. Wij zijn door hem hier geplant. En God heeft daarmee een doel. En dat doel is dat we op onze tijd vrucht geven. Dat geldt voor gelovigen. Niet voor ongelovigen. Nogmaals, ik heb het net ingedeeld. Of je behoort tot het kaf, of je behoort tot de rechtvaardigen. En je bent een boom door de Heer geplant aan Waterbeek. God heeft een doel in ons leven. Als Roy zegt, ja, wat, God heeft met ieder van ons een doel, en met de gemeente, en met Israël. Ja, een van de doelen die God heeft, dat mag je nu al weten, dat mag je al invullen, dat God wil dat jij productief bent. Dat je een vruchtbaar leven hebt. Dat je vrucht voortbrengt voor God. De Heer Jezus in Johannes 15, u kunt dat lezen, voor de wijnstok. Daar is Israël terzijde gesteld, want Israël... De vruchten die Israël, die waren stinkend, zegt Jesaja 5. Dus zegt de Heer Jezus niet meer Israël, ik ben de ware wijnstok. Zie je hoe exclusief wat de Heer Jezus allemaal zegt? Niet Israël, nu ben ik de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Hij verzorgt die wijnstok. En wij zijn de ranken. En elke rank in mij die geen vrucht draagt, zegt hij, die wordt afgesneden en weggeworpen uiteindelijk. Het doel van uw en mijn leven is vrucht dragen. En als je Johannes 15 leest, dan zie je daar een opstijgende trap. De Heer Jezus heeft het over vrucht dragen. Hij heeft het uiteindelijk over meer vrucht dragen. En uiteindelijk over veel vrucht dragen. En als wij veel vrucht dragen, zegt de Heer Jezus, daarmee verheerlijken wij zijn God en onze Vader die in de hemel is. Dat is het doel van u en mijn leven. Ik kom daar dadelijk nog wel op terug in Lucas 13. Maar dat is het doel. Tenminste, één van de doelen. Hij heeft ons hier geplaatst op deze aarde, opdat wij God zouden verheerlijken. Daarom heeft God de mens geschapen. Maar de mens is gevallen, hij heeft geluisterd naar, had zijn oor te luisteren gelegd, maar Adam ook, bij de slang. En uiteindelijk door de zondeval, de zonde is doorgegaan, is de dood in de wereld gekomen. We hebben daar op de Bijbelbespreking uitvoerig bij stilgestaan, Romeinen 1. Daar wordt God verwijt aan de mensen dat ze hem niet verheerlijk hebben. Ondanks het feit wat ze allemaal kunnen waarnemen in deze schepping. Dat ze hem als schepper niet geëerd hebben. En daarom heeft God hen overgegeven tot driemaal toe aan bepaalde zaken. Nou, we hoeven maar om ons heen te kijken wat er allemaal in deze wereld gebeurt. Dus we zijn geplant aan waterbeken. Kijk, waterbeken, als je die boom ziet, nou, dan kun je ervan uitgaan, die boom die heeft altijd voldoende water. Die wortels die reiken tot in het water en die zuigen dat water als het ware op. Daarom blijft die boom ook altijd groen. Daarom vallen die bladeren niet af. Daarom geeft die boom op zijn tijd vrucht. Waterbeken spreken van de Heilige Geest, onder andere. Je kunt dat lezen in Johannes 7. De Heer Jezus zegt, als ik verhoogd ben, dan zal ik de Heilige Geest sturen. En die zal in jullie worden als stromen van levend water. Waterbeken, de Heilige Geest in ons, stromen van levend water. Efeze 5 kun je ook lezen, het woord van God wordt ook vergeleken met water. Dus die boom, u en ik, als ik dat zo mag zeggen, zijn geplant als het ware aan die waterbeken. En die wortels die reiken tot in dat water door de Heilige Geest en door het woord van God. Want dat slaat weer terug, hij die Gods wet, de Torah, in dit geval de Jood, maar voor ons is dat de Bijbel, overdenkt bij dag en bij nacht. Dat kun je vergelijken met, je haalt je voedsel uit de waterbeek. Door Gods geest die het woord van God op ons leven toepast, mogen wij groeien. Mogen wij vrucht voortbrengen. Kijk, er staat niet een boompje. Er sprake van een boom, als u uw Bijbel goed leest. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Dat zie je ook hier en daar met die foto erbij. Dit is een echte boom. Nou, daar kun je tegenaan duwen, maar die duw je zo niet om. Dan kunnen we met 5 man tegenaan liggen te duwen. Die duwen wij niet om, deze boom. Die wortels die zijn zo diep in de grond, die duwen wij niet om. En zo is het met u en ons ook. Na verloop van tijd, beste broeders, zusters. Kijk, als je een boom plant. Ik heb dat ook wel eens. Dan plant je zo'n boompje. Ik heb die in de tuin ook. Zo'n ligusterboom. Nou, ik weet niet, dat was zo'n stengeltje. Inmiddels is die doorsnee zeker een centimeter of 10 onderhand. Dus 8 of 10 centimeter. Maar die duw je nu al niet meer om. Die boom die is nu zo geworteld, die is nu zo stevig, die duw je niet meer om. Laat u zich nog omduwen, door alles wat in deze wereld gebeurt. Door alle onrust, alle wind die loeit vanavond en vannacht, even weer behoorlijk gewaaid en even een onweersbui en een regenbui. Laat u zich nog omduwen. Wordt u zo onrustig van wat er om je heen gebeurt? Ik kom daar straks even op terug in Jeremia 17. Maar dat mag je je wel eens afvragen. Ben ik een boom geplant aan waterbeken? Laat ik mij leiden door Gods geest en door Gods woord? Ben ik onrustig? Alles wat die goddelozen om ons heen beraadslagen. Regeringen. Verenigde Naties. World Health Organization, Wereldgezondheidsraad, World Economic Forum, noem ze maar allemaal op. Ze hebben een plan. Ze hebben beraadslaagd. En de plannen worden uitgerold. Zijn ze volop mee bezig? Wordt u er nog onrustig van? Ja, het kan je beangstigen. Als je al de berichten hoort en wat ze van plan zijn. Dan kun je heel onrustig en angstig van worden. Als de helft maar waar is van wat er gezegd wordt. Dus, wat er ook gebeurt, je hoeft daar niet onrustig of angstig onder te zijn. Want God heeft ons geplant aan waterbeken. En als onze wortels diep rijken in Gods woord en ons Gods geest. Dan laten we ons niet meer heen en weer bewegen. Dan staan we stevig. Dan worden we niet onrustig. Ja, je kunt er onrustig van worden. Dus net als een boom die even de wind. Dan gaat toch even de winter doorheen. Dan kun je toch wel even onrustig van worden. Maar belangrijk is voor ons. Is dat wij Gods woord overdenken bij dag en nacht. Dat betekent altijd. Dat je je voedt met Gods woord. En met name. Het profetisch woord. Want dan weet je precies in welke tijd we leven en wat de duivel wil. Want 2 Korinthe 3 zegt dat ons de gedachten van Satan niet onbekend zijn. Wij weten waar het naartoe gaat. Het gaat naar Openbaring 13 toe. En wat er nu allemaal gebeurt, dat is slechts een voorbereiding, wegbereiding naar Openbaring 13. De New World Order, de nieuwe wereldorde onder bewind van 2 beesten. Worden geen mensen meer genoemd, het zijn beesten. De ene beest komt uit de zee, dat is de regeringsvorst uit het West-Europa, het Europese Rijk. En een ander beest komt uit de aarde staat altijd voor Israël. Dat is het beest, dat is de antichrist die zich zal zetten in de tempel in Jeruzalem. En dan zal ieder die het merkteken niet ontvangt, die zal gedood worden. Daar gaat het naartoe. Ja, zulke mensen, dat kan toch niet? Ja, u moet eens weten wat er allemaal kan. Wat er zich in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld, daar hebben mensen toch nooit voor mogelijk gehouden. Dat 6 miljoen Joden zijn verbrand door Holocaust. Dat kan toch niet, zouden wij zeggen. Moet eens kijken wat zich allemaal in landen afspeelt, wat ISIS heeft uitgespookt. Dat kan toch niet, zeggen wij. Nee, het kan niet, maar het gebeurt wel. Dit is de wereld waarin wij leven, beste broeders en zusters. Dus die wortels, die moet geworteld zijn in de Heer Jezus. In de geliefde. Kijk, en zo'n boom die gaat groeien. Een eik, die heeft ongeveer zo'n 60 jaar nodig, dat die een behoorlijke, dikke, zware eik is geworden, die je niet meer kunt omdoen. En daar moeten wij wel rekening mee houden. Mijn broeder heeft al vaker tegen mij gezegd, ja, jij bent al meer dan 40 jaar christen. En je spreekt soms tegen gelovigen of verwacht van gelovigen dat zij ook 40 jaar christen zijn. Maar het zijn misschien nog maar van die boompjes. Die moeten nog groeien. En daar moeten wij rekening mee houden. Dat heb ik mij wel te harte genomen. Daar moeten wij rekening houden en mensen de tijd geven om te groeien. Maar dat groeiproces, dat moet er wel zijn. En uiteindelijk zal er dan ook vrucht voortkomen. Ik ga even naar die andere twee. Dat is Lucas 13. Lucas 13, daar zegt de Heer Jezus een gelijkenis naar aanleiding van het volk Israël. Dat zie je van tevoren in de versen 1 tot 4, dat ga ik nu niet voorlezen. Maar die mensen bekeerden zich niet. Het volk had de Heer Jezus in feite al afgewezen. Het volk Israël had de Heer Jezus afgewezen. Daarom zegt de Heer Jezus ook, ik ben nu de ware wijnstok. Ik ben nu het brood van het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niet meer het volk Israël. Het volk Israël was eigenlijk de wegwijzer naar God toe. Maar had gefaald. Net zoals wij falen. Net zoals de gemeente faalt. En nu zegt de Heer Jezus, richt de schijnwerper op zichzelf, Gods geest. Hij is de weg. Maar hier, die gelijkenis, daar wordt dus gezegd dat iemand, een man die had een wijngaard. Ik zal hem maar gelijk uitleggen, die man is God. Hij sprak, iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. Zie hier weer een woordje planten, God heeft die vijgenboom in zijn wijngaard geplant. Die vijgenboom is Israël. Die was door God geplant. Jesaja 5 en andere plaatsen kun je dat lezen. En hij kwam om vrucht daaraan te zoeken. En vond hij niet. Ziet u het doel? Doel van God in uw en mijn leven? Vrucht zoeken. God zoekt naar vrucht in uw en mijn, in jou en mijn leven. Als je je afvraagt, wat is die vrucht dan? Ja, dan lees maar Galaten 5. Liefde. Blijdschap, vrede, geduld. Dat heb ik wel eens moeilijk, maar meerdere mensen denk ik hier. Geduld, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dan heb je die negenvoudige vrucht van de geest. En God zoekt dat in uw en mijn leven. En hoe ouder wij worden, die vrucht geeft op zijn tijd, hebben we gelezen, op zijn tijd. Maar het moet wel zichtbaar in uw en mijn leven zijn. Dat die vrucht naar buiten komt. Kijk, ik kan wel praten over vrede. Maar als ik die vrede zelf niet uitstraal, ja, dan heeft het geen zin. Ik kan wel praten over liefde. Maar als ik die liefde zelf niet praktiseer, wat heeft het dan voor zin? Of ik kan wel praten dat ik zo blijmoedig ben in de Heer en ik loop met zo'n gezicht de hele dag rond. Wat heeft het dan voor zin? Dat zijn dan wat de Heer Jezus, wat God zegt in Jezus, stinkende vruchten. Ja, dan hebben we de mond vol. En ik zal er sowieso voor zeggen, wiens blad niet afvalt, staat er in Psalm 1, hè? Altijd groen. Dat was met het volk Israël. Toen de Heer Jezus naar die vijgenboom liep om vrucht te zoeken. Helemaal vol met bladeren, maar geen vrucht. En zo is het met veel gelovigen ook. Helemaal vol met bladeren. Het ziet er allemaal gezond uit. Het ziet er allemaal mooi uit. Maar als je verder even kijkt, als je gaat zoeken, waar is die vrucht? Dan vind je ze niet. Net zoals de Heer Jezus zei. Dan vind je geen vrucht. Mooie woorden. Veel zeggen. De mond vol. Maar in de praktijk weinig vrucht. Dus wat zegt die wijngaardier? Hij zegt, zie, 3 jaar is het sinds ik vrucht kom zoeken aan deze vijgenboom. En ik vind die niet. Hoe lang is de Heer, hoe lang is God in uw leven, in mijn leven, naar vrucht te zoeken? Het zal toch niet zo zijn dat hij uiteindelijk zegt, ja, ik vind die niet. Ik zie niets van mijn zoon in hem. Christus zou in hem gestalte moeten krijgen. Ik heb jullie hier neergezet om Christus gelijkvormig te worden. Dat jullie gaan denken als Christus. Dat jullie gaan handelen als Christus. En dan krijg je die 9-voudige vrucht. Begint met liefde nogmaals en alles wat daar volgt. En God is op zoek. Hij kijkt. En als het niet lukt, dan gaat de landman Johannes 15 aan de werk. Dan pak je die sikkel en hup. Dan snoeit hij aan uw leven. Dat is vaak nodig dat hij gaat snoeien in uw en mijn leven. Omdat wij hardnekkig zijn. En dan moeten de dingen weggesneden worden uit ons leven. Dingen die ons verhinderen om vrucht te dragen. En God snijdt dat weg. Kunnen soms vrienden zijn. Kan van alles zijn. Kan gezondheid zijn. Kan van alles zijn. Maar hij is de landman. Hij weet precies wat hij doet. Hij is wijs, hij weet precies wat weg moet uit ons leven, wat een verhindering is, zodat wij meer en meer gaan lijken op de Heer Jezus en meer die vrucht naar buiten mag komen. Dus zegt God, ik heb nu al 3 jaar gekeken, ik heb 3 jaar gezocht en ik vind die niet. Hang hem maar om. Waarom beslaat hij de grond nog zonder nut of nutteloos? Zeg God, ik kan toch beter een andere boom neerzetten. Wat heb ik aan een boom die geen vrucht draagt? Wat heb ik aan een christen die geen vrucht draagt? Kijk, het gaat hier niet om het eeuwig leven. Ik wil het zo niet toepassen. Want je kunt gelovig zijn en als door vuur heen behouden worden. Dan sta je naakt voor God, uiteindelijk voor de rechterstoel van Christus. En wat heb je dan gedaan? Waar is de vrucht? Ja, je bent gelovig, je bent behouden. Maar that's it. Verder kun je niks aandragen. Zo wil ik niet voor God verschijnen. Zo wil ik niet voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Het is mijn verlangen om vrucht te dragen. Hij echter antwoordde, dus die wijngaardier. Dus hij zegt tot de wijngaardier, hang hem maar om. Wat heb ik aan een boom die nutteloos, die geen vrucht draagt? Kan ik beter een andere boom neerzetten? Nou, dan zegt die wijngaardier is de Heer Jezus. God heeft 3 jaar gezocht. Vanaf de openbare dienst van de Heer Jezus, toen hij 30 werd, en hier was hij zo 33 vlak voor het einde van zijn dood, heeft God in de persoon van Christus gezocht naar vrucht. En de Heer Jezus is naar de vijgenboom gegaan, hij heeft gezocht, geen vrucht. En die vijgenboom, die werd vervloekt, die verdorde. Hak hem maar om, zegt God. Nee, zegt de wijngaardier. Geef hem nog 1 jaar de tijd. Ik ga extra aandacht besteden aan deze boom. Ik ga eromheen graven en ik doe hem bemesten. Ik geef hem goed water. Ik doe mijn uiterste best. En als hij dan na 1 jaar nog geen vrucht heeft gehad, nou dan hak hem maar om. En zo is het gegaan. Nadat de Heer Jezus gestorven opgewekt is de Heilige Geest uitgestort. En de toespraak van Petrus. Hij nodigde het volk uit om zich te bekeren. Ja, er zijn er 3000 kwamen tot bekering en geloofden. Maar ja, handjevol op zoveel mensen. Er waren nog vaak gelovigen van buitenaf. Maar in Israël als geheel, wilde nog niet geloven. Nou, dan zie je de redenvoering van Stefanus, Handelingen 7, door de Heilige Geest. Want het was nu niet meer de Heer die sprak, maar het was de Heilige Geest die door Stefanus sprak tot het volk. En zijn tanden knarsten en ze hebben hem net als zijn Heer gestenigd. En toen was het klaar. Dat was als het ware het jaar dat God nog besteed had. Het jaar dat God zegt, ik zal er nog eens een keer omheen graven. Ik zal het nog eens een keer bemesten met het woord van genade, een woord van liefde. En toen was het klaar. En 70 jaar later, 70 na Christus, is die boom omgehakt. door de Romeinen. Pechvolk Israël, omgehakt. De profeet zegt, lo ami, niet mijn volk. Is niet meer mijn volk, zegt God. Hak het maar om. Lo ami, weg ermee. Tot op de dag van vandaag. Lo ami. Is het al afgelopen met Israël? Nee. Kijk, ik had een mooie passiebloem in de tuin. Maar er is er toch een week of twee een hele zware vorst gekomen. Nou, toen is hij kapot gegaan. Hij zat helemaal vol met schimmel en de bladeren waren allemaal dor. Dus ik heb hem helemaal beneden afgeknipt. Ik denk, haal hem dadelijk al een keer eruit, had ik geen zin in. Ik denk, ik doe dat straks wel een keer. Want er is niet veel ruimte, dan moet ik weer, kost me weer een hoop energie en werk, dan heb ik eigenlijk geen zin in. Maar goed, die heb ik afgeknipt. En toen had ik volgende week bezoek, ik zei tegen een vriend van mij, ja, kijk, jammer van die passiebloem. Was een mooie passiebloem. Ik zei, ja, ik heb hem afgeknipt, ik moet hem daar eruit gooien. En ik, ja, dus kijk. En helemaal beneden zag hij een dat hij uitbotte. Dat er weer nieuw leven uitkwam. Zo is het ook met het volk Israël. Het volk Israël in 1948 is de vijgenboom die verdord was, die omgehakt was, maar die wortels zitten er nog, die is weer gaan uitbotten. Het volk als natie bestaat weer. Want Gods beloften zijn onberouwelijk. Hij heeft een verbond met Abraham, Isaac en Jacob gemaakt. Onberouwelijk. Eenzijdig verbond. En God houdt zich aan zijn woord. Wat voor Israël geldt, geldt ook voor de gemeente, ook voor ons. God houdt zich aan zijn woord, want hij is geen mens die niet liegen zou. Wij zijn leugenachtig, zegt de Bijbel. Als je Jeremia dadelijk ziet, ons hart is arglistig. Maar God niet. Hij houdt zich aan zijn woord. Het volk Israël is weer uitgebond. De dorre doodsbeenderen waarover Ezekiel, die vallei met dorre doodsbeenderen, die beenderen zijn weer tot leven gekomen. Er zit weer vlees, er zit weer spieren, maar de geest is er nog niet in. Dat zal straks gebeuren als de gemeente opgenomen is. Dan zal God zich weer met het volk Israël bezighouden. En uiteindelijk zal er toch een derde tot bekering komen. En dan komt er nieuw leven in dat volk. Dus dat is Lucas 13. En nu gaan we snel even naar Jeremia 17. Dat vind ik zelf ook een hele mooie. En die lijkt heel veel op Psalm 1. Jeremia 17. Nou, ik zal maar eens de herziene statenvertaling maken. Jeremia 17. Jeremia 17, voor het verband lees ik vanaf vers 5. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens. En die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Nou, dus hier heb je dus de beschrijving van die wandelt in de raad van de goddelozen, die staat op de weg van de zonde, zit in de kring van de spotters. Dat is deze mens hier. Terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn en in zilt en onbewoond land. Ziet u het verschil met die boom? En water, een kale, dorre struik waar geen vrucht aan zit. En in een zild, een onbewoond land. Nu komt hetgeen waar ik iets over wil zeggen. Daarentegen, de een is vervloekt. En de andere, vers 7, is gezegend. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Dus die niet op een schepsel zijn arm stelt. Niet op een mens, maar die op de Heer vertrouwt. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. Ik ga er niet meer heel veel over zeggen. Want eigenlijk kun je dat naast Psalm 1 leggen. Met een paar verschillen. En dat staat niet in Psalm 1. Deze man die vertrouwt op de Heer, En die andere, die vervloekte man, die vertrouwt op de mens. Die wandelt in de raad van de goddelozen. Deze man die wandelt in de raad van God, die we vinden in de Tora, die we vinden in het woord van God. En hij vertrouwt de Heer. Hij vertrouwt dat God, die niet liegen kan, zich houdt aan zijn woord. En ik wil u deze boodschap meegeven. Dat is het waard, om op God te vertrouwen. Maar goed, in ieder geval hoop ik dat u nu een beetje duidelijk is geworden wat Gods doel is met uw leven. Gods doel is dat u productief bent. Dat u vrucht gaat voortbrengen. Dat u iets van de Heer Jezus in uw leven laat zien. En dat we samen met elkaar daarin bijstaan. Want de een is misschien wel sterker dan de ander. Als de een valt, mag de ander hem oprichten. Maar goed, u mag mij ook vermanen als ik dingen zeg die ik niet had mogen zeggen misschien. Maar dat zijn mijn gedachten. Zullen we met elkaar bidden? Dank u dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Dat we onze weg met u mogen gaan, dat we onze weg met elkaar mogen gaan, dat we elkaar mogen bijstaan. Dat we elkaar mogen opbouwen, bemoedigen en vertroosten. Dank u wel voor al uw goedheid en uw genade. Dank u wel voor al uw liefde. In Jezus' naam. Amen.